Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. De tweede huwelijksafkondiging van Jeroen van der Laan en Jolanda Visser. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op donderdag 3 juli om 14:30 hier in dit kerkgebouw. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan in ons midden, dominee Kiviet van Dordrecht Centrum. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte die is bestemd voor de kerk. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht, zien op die grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zeer en handelingen zo vol van gunst als macht. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 107, de versen 12 en 22. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, dan van het vijfde hoofdstuk, de versen 27 tot en met 32. We stellen ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet, zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 34, vers 8, en luisteren dan vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Lucas 5, de versen 27 tot en met 32. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis, gij zult niet begeren in uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En na deze ging hij, dat is de Heer Jezus, uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, zoeken wij samen het aangezicht van de Heere om zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn af te smeken. En in ons gebed willen wij gedenken aan onze organist Jaap Hollaar, die de komende week aan zijn schildknier geopereerd moet worden. We willen ook in ons gebed gedenken aan de familie Kattenstaat Albrechts en de familie Zonder van Kattenstaat, waarvan een broer en zwager is overleden. We mogen ook dankzegging doen, en wel met Leen en Apollonia van de Bos uit Sommelsdijk, waar een dochtertje geboren mocht worden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo mocht het weer opnieuw zondag worden. En dat spreekt van uw trouw. En dat spreekt van uw goedheid. En dat spreekt van uw langmoedigheid. Heere, dat u ons tot hiertoe nog hebt verdragen. Dat u ons nog het leven gegeven hebt. Het is alles onverdiend. En dat u ons dan hier nog brengt. Heere, dat is een dubbele zegen. Dat we het zo met elkaar ook beleven mogen. Dat we dat zo ook in verwondering uit uw hand mogen ontvangen. U bent er nog door uw woord. En u wilt nog vanmorgen tot ons spreken. Daarom hebt u de deuren van uw huis nog opengezet. En daarom wilt u nog vanmorgen zondaren ontvangen. En dat is het allergrootste wonder. Dat u vanmorgen het verlorene zoekt. Want dat zijn de laatste woorden die we met elkaar gelezen hebben. Ik ben gekomen om te roepen. Zondaren. Tot bekering. Heer, en nu zit de kerk vol met zondaren. En geef dat we dat zo vanmorgen ook mogen beleven met elkaar. En dat u nou roept. En laat het zo vanmorgen zijn onwederstandelijk. Dat niemand aan die roepstem van u zich kan en wil meer onttrekken. Dat u met majesteit en met macht roept. Opdat ze volgen zouden. Gehoor geven aan uw roepstem. Om te komen en bij u het leven te vinden. En dat geldt telkens weer, dat woord. Volg mij. Ook voor uw kinderen. Die telkens weer van u afdwalen. Ook zij moeten telkens weer geroepen worden. Om achter u te komen. Zichzelf te verloochenen. En kruisdrager te zijn. Achter u. Heere, zo komen we als gemeente tot u. En u weet ook van de brief die we allen hebben ontvangen. En u weet u op het allervolmaakst wat we ermee gedaan hebben. Of dat we met een Hiskia ook naar u toegegaan zijn. Om onze nood en ons verdriet. Om onze schuld voor u neer te leggen. Heere, gij weet alle dingen. Ontfermt u zich over ons. En geef dat we hartelijk mogen zuchten tot u. Wees gij onze wolkolom. Wil gij voorgaan als wij geen wegen weten. Wil gij bewaren. Heere, zie zo in gunst op de gemeente neer. Wil gij zelf door uw Heilige Geest. Die ware verootmoediging als een gave Gods. Heere, want die wordt op mijn akker niet gevonden. Die wordt op onze akker niet gevonden. En daarom bidden wij u. Wil gij dat zelf werken. Door uw Heilige Geest. Heer, en dat we zo als gemeente met al deze dingen aan de voet van het kruis terecht mogen komen. Om verzoening van u te ontvangen. Heer, ontfermt u zich. En zie in gunst op ons neer. Geef dat we het roepen mogen. Door uw Geest gewerkt. Gena, o God. Gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Heer, zo komen wij met al de dingen uit het midden van de gemeente tot u. Gedenk ook onze organist, onze broeder Hollaar. U weet hoe hij er ook tegenop ziet als hij een ingrijpende operatie moet ondergaan de komende weken. Wilt u bij hem blijven? Zegen de handen van de chirurg dat de ingreep slagen mag. Heer, maar dan gaat hij nog een hele weg. Heer, want als hij zijn schildklier zal moeten missen, komt er heel wat op hem af. Heer, zal er nog heel wat gebeuren moeten. Wil hij weer verder kunnen leven. Wilt u bij hem zijn, ook in de weg die daarna volgt. Gedenk hem samen met zijn vrouw en een jongen. Wilt gij uw vleugelen over ze uitbreiden. Wees een voor- en achtertocht. Heere, dat een verwachting maar mag zijn van Israëls God, die krachten geeft. Heere, wij leven ook in ons gebed mee met de familie Kattenstaat en met de familie Zondervan, waar gij toch nog betrekkelijk jong een broer en zwager door een ernstige ziekte uit het leven hebt weggenomen. Heere, wat een pijn en verdriet geeft dat in het midden van een gezin, als er een geliefde broer wegvalt, als we een zwager moeten missen. Wilt u ze nabij zijn, ook als ze morgen naar de begrafenis gaan. Ondersteun ze en sterk ze. Omring ze toch met uw nabijheid. En geef ook dat ook de roepstem gehoord mag worden, die ook in dit sterven tot hen en tot ons allen spreekt. Wees ze toch nabij. Heere, zo komen wij ook tot u als we met de familie van de Bos, met Leen en Apollonia, uw naam hartelijk mogen dankzeggen, dat u opnieuw leven in het gezin hebt willen geven. Ze mogen u naast een zoontje ook van u een dochtertje ontvangen hebben. Heere, wat bent u daarin goed voor hen geweest. Dat u ook de moeder weer door en uit geholpen hebt. Wees zo met hen. Sterk ze ook in de opvoeding. Doe ze hun verantwoordelijkheid beseffen dat zij kinderen van u de Heere gekregen hebben. Om ze ook voor u de Heere op te voeden. Wil zo zijn met alle moeders die in verwachting zijn. Wilt u ook bij hen blijven. Dat hun oog maar op u gericht mag zijn. Denk ook aan hen die uitzien naar de kinderzegen. Wil ook bij hen blijven. Sterk ze ook. Wees ook bij hen die niet gehuwd zijn. Die alleen hun weg gaan. Heren, wij dragen ook hen hartelijk aan u op. Dat ze het ook van u de Heere mogen blijven verwachten. Zo komen wij met heel de gemeente voor uw heilig aangezicht. Gedenk de weduwen, de weduwnaren. Zij die eenzaam zijn, die met verdriet worstelen. Heren, er zijn er zoveel ook in het midden van de gemeente. Die zo'n moeilijke weg moeten gaan, die verdriet hebben. Wilt u ze sterken en ondersteunen. Met hen die ernstig ziek zijn. Wil ze nabij zijn. Wees met hen die zorgen hebben om hun kinderen. Omdat ze zo ernstig ziek zijn. Omdat ze in andere wegen gaan. Heren, zo komen wij tot u. Wil zijn met hen die met ons mee mogen luisteren. Via de kerktelefoon. Heren, dat ze ze ook aan ons verbonden mogen weten. Zo naderen wij tot u. En heffen onze lege handen op tot u. Heren, zie in gunst en genade op ons neer. Koning van de kerk. Vergeef en verlaat ons niet. Wij smeken het u uit genade. Om Christus wil, help ons bij de bediening van uw woord. Dat onze ogen op u mogen geslagen zijn. Vergeef niet en laat het woord zijn kracht mogen doen. Dat het uw woord is en dat we slechts een middel in uw hand zijn. Om uw woord te mogen verkondigen. Heere, wij bidden u. Laat het een levendwekkend woord zijn. Door u gesproken met kracht en majesteit. Verzoen de zonden die ons in alles ook in de achterliggende week hebben aangekleefd. Vergeef het uit genade. Die er waren in onze gedachten. In onze woorden. In onze werken. Doe er toch verzoening over. In dat alles reinigend bloed. Heere, ontfermt u zich over ons. Om uw zoons. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, kinderen, het ziet er heel donker uit voor de apostel Petrus. Hij is gevangen genomen door Herodes. Herodes, hij wil het volk behagen. En hij ziet dat hij daarin succes heeft als hij de volgelingen van Jezus arresteert. En als hij zijn discipelen laat doden. Hij heeft immers zo even nog Jacobus, de eerste martelaar, laten onthoofden. En nu heeft hij het voorzien op Petrus, de leider van de gemeente in Jeruzalem. En hij heeft hem in verzekerde bewaring gesteld. En als het paasfeest voorbij is, dan zal hij hem ook laten doden. Het ziet er ontzaglijk donker uit. En Herodes, hij wil op geen enkele mogelijkheid laten bestaan dat Petrus zal ontvluchten. En daarom laat hij verzekerde wachten stellen voor de gevangenis, maar zelfs ook wachters in de gevangenis. En als dan de nacht gaat aanbreken voorafgaand aan de dag waarop Petrus veroordeeld zal worden, moet hij zelfs slapen met wachters aan hem vastgeketend. Kinderen, je voelt als het ware wel, dit wordt onmogelijk om hier ooit nog uit te mogen ontsnappen. Calvijn die zegt het zo treffend. Petrus is als in een graf besloten. Het schijnt met hem gedaan te zijn. Hem wacht niet anders dan de marteldood. En als Petrus dan is gaan slapen, vastgeketend, dan ineens wordt hij gewekt. Daar komt een engel de gevangenis binnen. En hij tikt hem aan bij zijn schouders. En hij zegt, sta haastiglijk op en volg mij. Petrus, hij hoort met grote verwondering dat bevel. En je zou denken dat hij tegen die engel zegt, ja maar, dat kan toch helemaal niet. Ik lig hier vastgeketend. En als ik op zal staan, dan zullen de wachters wakker worden. En er staan toch wachters voor de deur die vergrendeld is. En daarna zijn er weer wachtposten. En daarna, het is toch onmogelijk. Maar als het woord van de engel klinkt, lezen wij niets van al die tegenwerpingen die wij in onze gedachten gemaakt zouden hebben. Maar hij staat op. En zie het wonder, kinderen. De kettingen vallen af. De wachters blijven slapen. En zie daar, de deur gaat open. En Petrus, hij wandelt met de engel. En hij ziet de wachters, maar de wachters zien hem niet. En de volgende wachtposten zien hem niet. En daar, die grote, vergrendelde deur. Hij gaat open. En zie, plotseling staat hij daar in de vrijheid. Waar het voor Petrus onmogelijk werd, daar is Gods mogelijkheid. En geliefde gemeente, in deze eenvoudige geschiedenis zien wij zo heerlijk, kinderen, een voorbeeld van de verlossing van zondaren uit de gevangenis van de schuld der zonden. En daar hopen we vanmorgen bij stil te staan. Hoe dat de Heere zondaren verlost die geketend zitten in het gevangenhuis van de zonden. En daar willen we vanmorgen dan, aan de hand van hetgeen we lezen in Lucas 5, de versen 27 en 28 stilstaan, waar we het woord van onze tekst lezen in Lucas 5. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. We willen bij deze tekstwoorden schrijven, Jezus verlost Levi uit het tolhuis. En dan vier gedachten. In de eerste plaats gezien. In de tweede plaats geroepen. In de derde plaats opgestaan. En in de vierde plaats gevolgd. Jezus verlost Levi uit het tolhuis. We letten in de eerste plaats op gezien, geroepen, opgestaan en gevolgd. Doch eerst gaan we zingen. En wel met elkaar uit Psalm 119 en daarvan de versen 25 en 37. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En ook het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboden en heiligheid, al wie u vreest zal op mijn heilstaat letten. Verheugd dat ik door uw hand geleid, niet vruchtloos op uw woord mijn hoop mocht zetten. Zingen we met elkaar op Psalm 119, de versen 25 en 37. En dan krijgt u uw gelegenheid om in twee rondgangen, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkast, uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Zingen wij dat gemeente met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 119 en daarvan het 18e vers. Jezus verlost Levi uit het tolhuis, gezien, geroepen, opgestaan en gevolgd. De Heer Jezus verlaat Capernaum en hij gaat op weg naar de zee. En een grote schare volgt hem en de Heer Jezus, hij onderwijst hen en hij leert hen. Vanuit de liefde van zijn hart en met bewogenheid wijst hij het volk de weg der zaligheid. En terwijl wij zo in onze gedachten de Heer Jezus zien gaan de stad uit en een grote schare die om hem heen is en die naar hem luistert, staat de Heer Jezus plotseling stil. En hij kijkt zijwaarts en hij ziet daar, zo lezen wij, een tollenaar zitten. En hij zag een tollenaar. En in dat ene zinnetje, daar vallen ons een aantal dingen op die onze bijzondere aandacht vragen. In de eerste plaats, kinderen, staat daar het woord tollenaar. Wat is dat voor iemand, een tollenaar? Wel, in de dagen van de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde had je in Israël twee soorten tollenaren. In de eerste plaats waren daar de zogenaamde Romeinse publicani. En dat waren mensen, groot van vermogen, die in opdracht van de keizer de schatting inden over een heel groot gebied. Maar dan waren ook de kleinere, de belastingpachter, om het zo te zeggen. Zij kochten van de Romeinse overheid het recht om tol te heffen in een stad of langs een handelsroute. En dat waren de tollenaren waar het veel in de evangeliën over gaat. Die Romeinse publicani, dat waren meestal mensen door Rome zelf aangesteld, mensen vaak van de ridderstand, van de adel. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over Joodse mensen die van die Romeinse overheid dan het recht kochten om tol te heffen. En daarvoor moest je wel rijk zijn. Want je moest wel een grote som geven aan die Romeinse overheid om dat recht te ontvangen. Maar dat geld wat je daarin investeerde, om het zo te zeggen, dat kreeg je wel dubbel en dwars terug. Want je had het recht van tol en dan mocht je vragen wat je wilde. De Romeinse overheid had immers haar geld al binnen. En wat maakte het voor haar uit? Wat dan vervolgens nog gevraagd werd. En dat waren de tollenaren. Zij vroegen dan van hun eigen volk tol. En dan vaak veel meer dan dat ze er zelf voor betaald hadden. En zo vroegen zij als het ware met woeker hun geld terug, wat ze eerst aan de Romeinse overheid hadden betaald. En met dat woekeren met hun geld handelden zij in strijd met het gebod van de Heere. Want we lezen in Deuteronomium 23, het 19e vers zo heel nadrukkelijk: gij zult aan uw broeder niet woekeren met woeker van geld. We hebben dat ook gehoord bij de uitleg van de geboden. Dat de Heere niet wil dat volksgenoten van elkaar rente vragen. Dat ze woekeren met dat geld. En je ziet ook dat dat direct tot schuld wordt. Denk maar bijvoorbeeld aan Zacchaeus. Als de Heer Jezus in zijn leven komt, dan belijdt hij het ook dat hij met name van armen en zwakken geld genomen heeft. En hij zegt: ik zal het teruggeven aan de armen. En je ziet ook daarin dat antwoord van hem dat het vaak met geweld gepaard ging. Dat het een vorm van afpersen was. Want hij zegt: indien ik iemand door bedrog het ontvreemd heb, ik zal het hem viervoudig wedergeven. En u kunt wel begrijpen dat zulke tollenaren niet geliefd waren bij de fariseërs. Ze werden gezien als wetsovertreders en dat terecht, maar ook bij het gewone volk niet. Die zuchten onder het juk dat door hun eigen mensen werd opgelegd. En daarom treffen we de naam tollenaar aan in dat rijtje van hoeren, tollenaren en zondaren. En dat was ook Levi, zo'n tollenaar. Hij had een bepaald gebied, waarschijnlijk die handelsweg, gepacht van Herodes Antipas. En het tweede wat ons opvalt, dat deze Levi daar zit in het tolhuis. En dat woord mag wel even onze aandacht vragen. Want dat woord zitten, dat duidt erop dat hij volop met zijn arbeid bezig is. En dat hij geen enkele belangstelling heeft voor Jezus en voor het onderwijs van de Heer Jezus. Hoewel hij zeker van hem gehoord heeft in zijn kennissenkring en in zijn omgeving van de mensen. Zeker gehoord heeft van die rabbi van Nazareth, heeft hij er in ieder geval helemaal geen belang bij. Want hij is druk bezig in zijn tolhuis. En uit de grondtekst weten we dat hij dat deed met een vorm van opzicht. Waarschijnlijk had hij dus heel wat bedienden in dienst die voor hem de werkzaamheden uitvoerden. En hield hij toezicht op hen dat ze het allemaal wel deden zoals ze het moesten doen. Deze Levi, hij is dus het toonbeeld van een mens die druk bezet is met de dingen van de tijd en geen enkele aandacht heeft voor het geestelijke, voor de Heer Jezus Christus. En dan zien wij vanmorgen de werkelijkheid van dat grote wonder dat de Heere zegt, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En dat is het grote wonder wat vanmorgen onze allerdiepste aandacht vraagt. Niet om Levi. Het gaat ook niet om die druk bezette man in zijn tolhuis. Maar waar gaat het vanmorgen om? Wel om dat wonder, dat de Heer Jezus stilstaat en dat hij deze Levi ziet zitten. Maar Jezus ziet hem. Levi zag de Heer Jezus niet. Levi had geen belang bij Jezus. Maar Jezus staat stil en ziet hem. En wat ziet de Heer Jezus dan? Als hij daar Levi zo druk bezig is, dan ziet de Heer Jezus met die alwetende ogen diep in het hart van deze Levi. En wat ziet hij daar dan? Wel een mens druk op de brede weg. Een mens bezet met de dingen van deze tijd. Een mens die voortholt op de weg naar de eeuwige rampzaligheid. Hij ziet daar een mens vervreemd van het burgerschap God. Hij ziet daar een overtreder van Gods heilige wet. Hij ziet daar een zondaar op wie de vloek van God rust. Die daar ligt onder de toren van de heilige en de rechtvaardige. En daarom ziet hij een des doods schuldige. Maar hoe ziet hij hem daar zitten? Gemeente, hij ziet hem daar zitten met een hart vol van ontferming en bewogen over deze man. De Heer Jezus, als die allervolmaakste kenner der harten, hij peilt de nood van deze man, dat deze man op weg is naar de eeuwige rampzaligheid. En als er één het weet wat dat betekent, om straks voor eeuwig verloren te gaan en in de hel te moeten nederstorten, dan is het de Heer Jezus Christus op het allervolmaakst. Hij weet wat het zeggen wil, om straks eeuwig de toren Gods te moeten dragen in die poel die daar brandt van vuur en zilver. En dat is de diepe inhoud van dat woordje zien. Dat wil niet alleen zeggen dat de Heer Jezus hem daar met zijn natuurlijke ogen ziet zitten. Maar hij ziet hem daar zitten met die ogen van die bewogen heiland met verloren zondaren. Mag ik u daar een paar voorbeelden van geven uit de Heilige Schrift? Hoe dat Jezus mensen ziet. Dan denk ik aan die 18-jarige gebonden vrouw. En dan lezen wij in Jezus haar ziende. Hij zag haar zitten in haar nood, door de Satan gebonden. Dan denk ik aan de 38-jarige zieken in Bethesda en Jezus hem ziende, wetende dat hij nu lange tijd ziek was. Jezus wist dat hij geen mens had om hem te helpen. De Heer Jezus, hij ziet Zacchaeus zitten in de boom. En hij zag hem. Hij zag hem daar zitten met de leegte van zijn bestaan. Dan denk ik tenslotte aan de weduwe van Nain. En de Heere ziende, werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. Hij wist, ze was weduwe. En nu ook haar kind nog. En dan tenslotte dat allergrootste. Als de Heer Jezus de schare ziet, dan staat er en hij werd met innerlijke ontferming over hen bewogen. Waarom? Omdat ze schapen waren zonder herder. En zo ziet ook deze Heer Jezus Levi zitten. Deze tollenaar. Dit verloren schaap. Hij ziet het zitten met innerlijke ontferming bewogen. En gemeente, zo ziet hij ook vanmorgen u. Jongens, zo ziet hij vanmorgen ook jou. En zo ziet hij ook vanmorgen mij. Gemeente, geloven wij dat. Dat Christus vanmorgen staat en ons ziet zitten. Als de Heer Jezus dan met innerlijke ontferming bewogen zijn over deze Levi, over dit verloren schaap van het huis Israëls, dan gaat hij spreken. En dat brengt ons bij onze tweede gedachten, geroepen. Want dan staat de Heer Jezus daar stil en hij kijkt Levi aan en hij roept: volg mij. Krachtig klinkt het uit de mond van de heiland tot deze verlorenen Israëls. Volg mij. En uit het grondwoord dat de Heer Jezus hier gebruikt, uit de werkwoordsvorm, wordt heel duidelijk dat het gaat niet om een eenmalig volgen. Maar het woord betekent: volg mij voor altijd. Blijf bij mij en kom achter mij aan. Het gaat hier, wanneer de Heer Jezus zegt: volg mij, om een voortdurend volgen zonder onderbreking. Dat woord volg mij, dat komen we wel 69 keer in allerlei verschillende vormen tegen in het evangelie. En dan gaat het telkens om, als er een ontmoeting is met de Heer Jezus en mensen, dan komt het als het ware daarop aan dat hij ze roept om achter hem aan te komen en hem te volgen. En wat betekent dat dan, jonge mensen? Als de Heer Jezus vanmorgen roept: volg mij. Wel, hij legt dat zelf als het ware uit in het slot van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Daar zegt hij het: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar ik roep zondaren tot bekering. Dat is de inhoud van het woord volg mij. Ik roep je om je tot mij te bekeren. En wat houdt dat dan in? Als de Heer Jezus roept om te volgen, om je te bekeren, wel, dan moet je iets loslaten. Dan moet je van richting veranderen. Dan moet je iets achterlaten. Dan moet je aan iemand de dienst opzeggen. Wel, en dat is het woord wat hier vanmorgen klinkt tot Levi. Laat de dienst der zonde los, Levi. Levi zegt de dienst aan de Satan op. En volg mij, bekeer je en zie af van de dienst van deze wereld. Zie af van de dienst van de slavernij der zonden en wend je tot mij toe. Bekeert u, zegt de Heer Jezus. En dan roept hij met kracht en met majesteit. En hoe roept hij dan? Wel, we vinden daar een prachtige omschrijving van in onze Dordtse leerregels. Mag ik dat u eens rustig voorlezen? Wat houdt dat dan in als de Heer Jezus roept? En als hij het zegt: volg mij, bekeer je tot mij. Wat betekent dat dan? Zovelen, zegt ons leerboek, als ze door het evangelie worden geroepen, die worden ernstig geroepen. Dat wil zeggen, als de Heer Jezus roept: volg mij, dan roept hij dringend, indringend, dan roept hij met klem en met ernst en met bewogenheid. En dan vervolgt ons belijdenisgeschrift, want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. En wat wil de Heere dan? Als hij dan roept en zegt, volg mij, wel dat de geroepenen tot hem komen. Dat wil hij, dat ze verlaten waar ze in vastzitten en dat ze nu tot hem komen. En waarom moeten ze tot hem komen? Wel, dat zegt ons belijdenisgeschrift vervolgens. En hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Levi, zegt de Heere, er is alleen maar rust en vrede te vinden bij mij. Levi, je hebt je ziel verkocht aan de vorst der duisternis. Levi, je hebt je ziel verkocht aan het geld. Maar je zult er geen rust in vinden, Levi. Levi, het zal als een brand in je hart zijn, dat geld. En het zal je steeds meer doen verlangen naar nog meer vermogen. Het zal je de ware rust van je ziel niet geven. Het zal ook je het eeuwige leven niet geven. Maar het zal je brengen in de rampzaligheid. Daarom, Levi, kom toch, mijn zoon. En wend je nou naar mij toe. Geef je hart nou niet meer aan de wereld en de zonden, maar geef je hart nu aan mij, de zaligmaker. Want ik ben de vredevorst, alleen bij mij is vrede te vinden, Levi. Alleen bij mij is het eeuwige leven te vinden. Als je mij kent en in mij mijn vader, Levi, dan heb je waarlijk leven. Dan zul je eeuwig leven, dan zul je door de dood heen straks eeuwig thuiskomen. Levi, kom bij mij. Levi, wend je naar mij toe. En ontvang nu bij mij vergeving van al je zonden. Want heel je leven is zonden. Je hebt niets anders gedaan, Levi, dan mijn heilige wet overtreden. Je hebt niet anders gedaan dan mijn volk uitgebuit. Je hebt niet anders gedaan dan het uitgezogen en afgeperst. Maar kom bij mij. Bij mij is vergeving dat je niet geleefd hebt tot mijn eer. Dat je mij niet bedoeld hebt in je leven, maar ik zal het je genadiglijk vergeven. Kom tot mij. Wat een wonder, gemeente. En wat zien wij toch hier ontfermende genade schitteren. Daar wordt een mens tot God geroepen, die niet naar God riep, maar God riep naar deze mens. God stond bij hem stil, God zag hem aan en God riep hem. Eenzijdig soeverein werk van Gods genade. Zo heerlijk begonnen in het paradijs, waar de Heere Adam riep, waar zijt gij? En God roept, ook vanmorgen, opdat er niemand verloren zou gaan. Hij meent het ernstig. Hij meent het oprecht. Hij meent het volkomen. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat ge u bekeren zoudt en leven. Waarom, waarom gemeente, zul je sterven en verloren gaan? Kom tot mij, zegt de Heer Jezus, en vind bij mij het leven. En als de Heer Jezus dan roept, met majesteit en met kracht, Levi, volg mij, dan gaat er wat veranderen. Ja, dan gaat er alles veranderen in het leven van Levi. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, opgestaan. Want dan lezen we in het 28e vers, en hij stond op. Kinderen, ik hoop dat je het vanmorgen voelt, hoe een groot wonder dat is. Die man die zo druk bezig was, die zo bezet was met de dingen van deze tijd, die daar zijn vermogen elke dag maar aan zag wassen. En daar ineens die stem in de duisternis van zijn leven, volg mij. En dan staat hij op. Dat is toch een wonder. Want wat zouden wij gedaan hebben? Zouden zeggen, ja, maar dat kan toch zomaar niet. U ziet toch hoe druk ik bezig ben. Ik kan toch zomaar mijn zaak niet verlaten. Waar moet ik met al dat geld heen? Moet ik dat dan zomaar achterlaten? Ja, maar ik moet toch ook nog wel wat geld meenemen? en de rest maar op de bank zetten? Ik kan toch zomaar niet weggaan? Je hebt toch ook je verantwoordelijkheid? Voor je gezin, misschien is hij wel getrouwd, en zijn kinderen. Ik kan toch zomaar niet komen? Ook zo kunnen wij allerlei tegenwerpingen hebben in ons leven als de Heere roept. Maar hier zien wij dat als die stem met kracht en met majesteit in ons leven komt, dan hebben wij geen weerwoord meer. En dan staan wij op, omdat Hij roept. En als Hij roept, dan kunnen wij niet anders dan gehoorzamen aan zijn woord. Dwars tegen al onze redeneringen in. In het voorgaande gedeelte, en u moet het thuis maar eens even lezen, de genezen van die geraakte. We hebben er nog over gepreekt, misschien herinneren de kinderen het zich wel, dat die man door het dak naar beneden gelaten werd. Die lamme man. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen hem? Iets wat onmogelijk is. Sta op en wandel. En ook dan zien wij, hij staat er stond op. We hebben het verteld, kinderen, hoe dat ook was in het leven van Petrus. Dat hij iets doet wat helemaal niet kan voor zijn verstand opstaan, terwijl hij geketend ligt. En toch doet hij het. Waarom? Omdat het woord van de Heer Jezus met kracht in zijn hart komt. En als de Heer Jezus spreekt, dan kun je niet anders dan hem gehoorzamen. Want als hij spreekt door zijn Heilige Geest, schenkt hij ook het geloof, de verwachting van hem alleen. En zo staat hij op. Het machtswoord van de Heer Jezus doet doden opstaan. En dan denk ik aan het woord wat de Heer Jezus sprak tot Lazarus. Als hij daar in het graf ligt, klinkt daar ook zo'n machtswoord van de Heer Jezus. Lazarus, kom uit. En hij staat op. En dit wat vanmorgen geschiet, gemeenten, is wat de Heer Jezus van zichzelf gezegd heeft. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Gemeente, dat is nou het wonder van de evangelieprediking. Dat is nou het wonder van het woord. Als de Heere door zijn geest dat woord aan het hart baart, dan kan het niet anders. Dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren wat onmogelijk is. Wel dat een dode zondaar opstaat uit zijn zondegraf. En dat woord opstaan, dat laat telkens in de schrift zien. Dat betekent een radicale omkeer. Opstaan betekent hier er vandaan gaan. Een andere richting inslaan. Een nieuwe koers gaan volgen. Er zijn veel voorbeelden, gemeente, ik zal er vanmorgen maar één noemen, van die verloren zoon. Daar staat het ook dat hij opstaat. En dan zien wij ook dat het opstaan inhoudt van richting veranderen. Hij verlaat wat hij eerst had. Hij verlaat waar hij eerst zijn leven in vond. En hij staat op en gaat de radicale andere kant op, namelijk naar zijn vader. Opstaan. Levi, hij verandert van koers. En zo is dat opstaan zijn antwoord op de roepstem van de Heer. Gemeente, wat zien wij dan toch overduidelijk. Dat er een radicale breuk komt wanneer de Heer Jezus in het leven gaat spreken. Want wat staat er dan van hem? En hij alles verlatende. Hij heeft niets meer meegenomen. Maar hij is gekomen tot Christus, als een tollenaar die niets meer had. Alles heeft hij achtergelaten. En waarom, gemeente? Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou alles verlaten waar je zo even nog zo druk mee was, waar zo even nog je hart zo vol van was, waar je je ziel aan verkocht had, hoe kun je dat nou verlaten op dat woord van de Heer Jezus? Wel, daar is maar één antwoord op. Toen hij hem zag, zag Levi ook iets. En wat zag Levi? Wel, hij zag Christus. Hij zag de ogen van Christus. En in de stem van Christus hoorde hij het hart kloppen van Christus voor een verloren zondaar. God opende in die woorden, volg mij. Mij de zaligmaker der wereld. Mij de redder en verlosser van het verloren. In die stem hoorde hij de stem van de herder die het verlorene zoekt. En die stem brak alles. Die stem overwon alles. Die stem, die ogen, dat hart van Christus. Won hem in om alles, alles te verlaten. Hij zag in Christus die parel van grote waarde. Hij zag in Christus de man die hem redden kon. Die hem vrede geven kon. Die hem verlossen kon. Wat hij zelf niet kon. In Christus zag hij. Om het met Paulus te mogen zeggen. Ik heb alles verlaten. Alle schade en drek geacht. Om de uitnemendheid van Christus. Zag hij dan alles al direct? Oh nee. Hij zal straks veel meer en meer gaan leren. Maar hij hoorde in die stem van Christus. Liefde. Ontferming. Bewogenheid. En hij kon niet anders dan deze herder volgen. En mijn schapen kennen mijn stem en volgen mij. Gemeente, en tot die radicale keuze, tot die radicale verandering, tot die radicale vernieuwing moet het komen in ons leven. Want er zijn er meer die bij de Heer Jezus geweest zijn. En die gezegd hebben, ik zal u volgen. En toen zei de Heer Jezus tot hen, maar weet wel wat dat betekent, volgen. Want de vossen hebben honen, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd neerlegt. Toen ging die man weg. En een ander zegt, ik zal u volgen, maar ik moet eerst nog mijn vader begraven. Nee, zegt de Heer Jezus, dat kan niet. Je moet mij boven alles lief hebben. Hij ging heen. Ik zie daar de rijke jongeling komen. Ik zal u volgen, maar verkoop dan eerst alles wat je bezit. Nee, Heer. Die prijs is mij te veel. En ze zijn allen weggegaan. Voelt u, gemeente. Komt niet op een voornemen aan. Maar het komt op de dadelijkheid aan van opstaan. En hem volgen. En dat betekent dat je alles moet loslaten. Waar je nu aan vastzit. Tweede wat erbij komt, gemeente, je mag het niet uitstellen. Als de roepstem komt, vandaag, heden, dan is het gevaar zo levensgroot dat wij het uitstellen. En dan denk ik aan Felix, die onder de indruk was van de reden van Paulus. Maar wat zegt hij? Voor dit maal ga heen. Als ik gelegene tijd bekomen heb, zal ik u tot mij roepen. Uitstel. Levensgevaarlijk om het uit te stellen. Wij weten niet of dat wij nog een keer de roepstem van hem zullen horen. Daarom, het komt er nu vanmorgen op aan. Als zij roept, volg mij, staan wij dan opgemeend en volgen wij hem. Kon hij dat dan in eigen kracht, hoor ik iemand tegenwerpen. Kon hij dan in eigen kracht opstaan? Nee, gemeente, dat weet u ook wel. Dat dat niet zijn kracht was. En dat dat niet zijn inzet was. Hij lag in de boeien. Hij kon zich daar zelf niet uit verlossen. Spurgeon die schrijft zo heel treffend bij deze woorden. Volg mij is een bevel dat al onze gaven en onze krachten vereist om het uit te voeren. Maar door genade zullen wij gehoorzamen. Genade die verworven is door Christus. Omdat hij, gemeente, volkomen gehoorzaam geweest is aan zijn Vader. Omdat hij daardoor de prijs betaald heeft van schuldige zondaren. Omdat hij het heeft volbracht en gelegd is in het graf. Heeft hij van de Vader de kracht ontvangen om de dood te overwinnen en uit het graf op te staan. En kon hij het zeggen, mij is gegeven al de macht. Daarom zal het genade zijn, genade alleen, als wij door de kracht van Christus mogen opstaan en hem volgen. Hij mocht hem volgen door de kracht van Christus. En die kracht gaf aan Levi het verlangen. Gaf aan hem de hartelijke keuze. Werkte in hem de gelegenheid om afstand te doen van alles waar hij aan vastzit. Volg mij. Het was het woord van de Heere wat hem in beslag nam. Het woord van de Heere door zijn geest gaf in zijn hart geloof om te volgen. Om op te staan, om te verlaten. Omdat hij nu in hem alles zag wat hij nodig had voor tijd en eeuwigheid. En dan lezen wij, hij volgde hem. Wat houdt dat dan in, gemeente? Volgen. Wel, dat geeft weer het nieuwe leven dat in Levi openbaar kwam. Hij werd een volgeling van de Heer Jezus Christus. En wat betekent dat nou om de Heere te volgen? Mag ik maar eens heel eenvoudig zeggen, volgen, dat betekent dat je het stuur van je leven uit handen moet geven. Want dat doen wij. Wij bepalen ons eigen leven. Wij regelen alles zelf wel. Wij doen het wel naar ons eigen inzicht. Wat betekent het nou Jezus volgen? Wel, dat is van je troon afkomen. Dat is verliezen je eigen gerechtigheid. Dat is dat je eigen ik de doodsteek krijgt. En dat je je gaat afhankelijk weten van de Heer alleen. Volgen, dat wil zeggen je geheel lijden laten door hem alleen. Volgen, dat betekent niet naast hem lopen, niet voor hem lopen. Maar volgen betekent achter hem aankomen, zijn voetstappen drukken. Dat is in zijn wegen wandelen. Wat betekent dat hem volgen? Dat houdt dan ook in. Als je het zelf niet meer kan, je eigen leven niet meer besturen en hij je bij de hand moet nemen en leiden, betekent dat ook een volkomen overgave aan hem. Dat betekent een volkomen vertrouwen op hem. Dat betekent het met hem alleen in dit leven te wagen. Dat is te vertrouwen op die herder, al gaat hij soms door wegen waarvan de dichter zingt, door de schaduwen van de dood. Toch weten, hij leidt mij en hij doet het niet verkeerd en hij brengt mij waar ik wezen moet. Volgen betekent niet alleen ons geheel afhankelijk weten van hem. Betekent ook niet alleen ons geheel aan hem overgeven, maar betekent ook hem gehoorzamen. Volgen, dat betekent telkens vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Volgen betekent telkens vragen. Heere, wilt u mijn licht zijn op mijn pad? Wilt u mijn leidsman zijn? Volgen betekent dan ook achter hem aankomen en kruisdrager worden. Sterven met hem en in hem opstaan tot het nieuwe leven. Kruisdragen, dat houdt in. Volgen achter hem, onszelf verloochenen. Dat betekent sterven aan al onze eigen verwachtingen. Om nou in hem alleen het leven te mogen vinden. Gemeent als daar dat hartelijke verlangen is. Zoals dat ook was bij Levi, om hem te volgen. O, dan kan daar die eerste liefde. Als de Heere roept en je mag volgen. Je mag alles in hem zien. En alles wat niet van hem is verlaten. Oh, dan kan er zo'n hartelijke liefde zijn. Maar dan kan het ook nog zo vaak beproefd worden. Oh, en dan kan je soms, wanneer de Heer je leidt achter hem aan, in drukke wegen terechtkomen. Als je moet gaan leren dat het volgen van hem betekent, dat je in moet gaan door vele verdrukkingen in dit leven. Dan kan het soms wel eens zo zijn, maar hoe zal het dan ooit nog goed met mij komen? In dat volgen van de Heer Jezus kan ons levensscheepje soms zo beproefd worden. En dan denk ik aan de discipelen. Als zij daar die rijke jongeling weg zien gaan. En de Heer Jezus het zegt dat het eerder mogelijk is. Dat dat een kemel gaat door het oog der naald. Dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Dan gaat het stormen in het hart van die discipelen die hem gevolgd hebben. En dan zegt ze, maar wie zal dan zalig worden? Hoe zal het dan ooit met ons gaan? Want wat zegt Petrus dan? Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal van ons worden? Heere, wat zal er dan van ons worden? U, die ons geroepen heeft. En wij die ons aan u hebben overgegeven. Wij die u volgen, heren, maar hoe zal het dan gaan? Als het dan zo onmogelijk is om in te gaan in het koninkrijk. En als er dan zoveel gevraagd wordt, wat wij niet kunnen, heren. Hoe zal het dan ooit komen? Dat wij nog thuis zullen komen. En wat zegt de Heer Jezus dan? En wat een troost geeft deze herder aan de schapen die hem volgen. Zo wie zal verlaten hebben huizen, broeders of zusters of vader of moeder, of kinderen of akkers om mijns wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven. Wat een troost voor volgelingen. Wanneer ze soms er niet meer overheen kunnen kijken, en het kruis zo zwaar kan zijn, en de verdrukkingen zo talrijk, en zeggen, Heere, wij hebben alles verlaten, en zijn u gevolgd, maar wat zal ons toch geworden? Dan zegt de Heer Jezus tot zijn volgelingen, ik zal het u 100-voud vergelden. Alles wat u om mijnentwil verloren hebt, ik zal het u wedergeven. Door mijn liefde, door mijn nabijheid, door mijn vrede, door mijn blijdschap. Ik zal bij u zijn, ik zal u bewaren. Ik zal u oneindig veel meer geven dan wat de wereld u ooit kon geven. Ik geef u mijn liefde. Ik geef u mijn vrede. Ik geef u mijn sterkte. Ik geef u mijn kracht. Ja, ik geef mijzelf volkomen aan u om u te dienen. En ik zal u brengen in het eeuwig vaderhuis daarboven. Wat een troost voor al die volgelingen. Te midden van de moeite. Te midden van de strijd. Te midden van de aanvechting, heren. Zullen wij wel thuis komen. Die u volgen. Ja, zegt hij. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten en ik zal u thuis brengen. Geliefde gemeente, ten slotte, als wij deze woorden gehoord hebben, gezien, geroepen, opgestaan en gevolgd, zien wij daarin dat heerlijke werk van die verlossing van de Heer Jezus Christus, van een verloren mensenkind, uit de greep en uit de klauwen van de macht van de vorst der duisternis. Door zijn machtswoord alleen. Dat machtswoord dat geloofd werd en opgevolgd werd. Geliefde gemeente, zo komt ook de Heer Jezus. Vanmorgen in het kleed van zijn woord. Tot u, tot jou en tot mij. Tot ons allemaal. En hij staat stil. En hij ziet ons. Gelooft u dat, gemeente, dat Christus u vanmorgen ziet zitten en hij weet wat er in uw hart leeft. Hij weet van uw verdriet, hij weet van uw eenzaamheid, hij weet van uw opstand, hij weet van uw onverschilligheid, hij weet van uw wereldliefde, hij weet alles wat er in uw hart leeft. En toch zegt hij het ook vanmorgen tot ons allen. En daar wordt niemand van uitgesloten, zegt hij het vanmorgen. Volg mij. Innerlijk bewogen ziet hij u zitten als een schaap zonder herder. En hij zegt het, wend je nou naar mij toe. Kom derwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijn. En ik zal u rust, ik zal u vrede. Ik zal u verzoening geven. Gemeente, hoe ligt het nou in uw, jou en mijn hart? Zijn wij vanmorgen als de rechtvaardigen? Als degene die gezond zijn? Die zeggen, ben ik dan ook blind? Heb ik dan een zaligmaker nodig? Ik, de voortreffelijke. Ik, de vrome. Ik, de eigengerechtigde. Gaan wij zo naar huis? Geen zaligmaker nodig. Laten wij Christus roepen. Volg mij. Laten wij hem staan. En gaan wij verder. Zonder hem. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. Als dan Christus tegen ons zal zeggen. U bent en jij bent gelijk aan de kinderen die op de markt zitten. En elkander toeroepen en zeggen. Wij hebben u op de fluit gespeeld. En gij hebt niet gedanst. Wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Als dat zo vanmorgen uw gestalt is, onbewogen, koud. Wat zal dat dan wezen? En daarom, laat dan vanmorgen in uw hart en in jouw hart het gebed zijn. Heere, open toch mijn blinde ziels ogen. Heere, want van mij geldt vanmorgen wat u zegt. In Openbaringen 3, want gij zegt. Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dienstgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk arm en blind en naakt. Hier is die medicijn, meester, de Heer Jezus Christus. En hij roept het u toe, ik raad u dat gij van mij koopt. Ogenzalf, opdat uw ogen ervoor open gaan. En dat uw hart geopend mag worden. Uw oren geopend mogen worden. Voor de roepstem van hem die het zegt, volg mij. En als u nou en als jij vanmorgen zegt, ik hoor die roepstem van de Heer Jezus. Ik hoor zijn stem klinken tot mij. En hij roept mij, volg mij. Maar ik heb geen handen om hem aan te nemen. Ik heb geen voeten om tot hem te komen. Ik kan niet en ik wil niet. Want ik zit zo gebonden. Geliefde gemeente, weet u wat dan zo diep waar is? Dat het bevel van Christus, volg mij. Ook een belofte is. Want de Heere, hij weet het. Dat u geen benen hebt. Hij weet het dat u geen hart hebt om hem te zoeken. Hij weet dat u geen ogen hebt om naar hem te zien. Hij weet het alles. En als hij dan vanmorgen zegt, volg mij. Dan klinkt daarin ook, in die nodiging, de roeping. Verwacht het dan ook helemaal van mij. Geef je dan maar aan mij over als een onwillige. Kom dan maar met al je ongerechtigheid. Kom dan maar met je totale onmacht en je verlorenheid. En zo roep ik je, want ik weet wie je bent. Een zondaarskind. En nu ben ik gekomen om te zoeken zondaren. Ik ben gekomen om te zoeken dat verloren is. Daartoe ben ik gekomen. Hij is die grote medicijnmeester. Hij heeft nu balsem in Gilead. Hij heeft ogenzalf. Hij heeft genezende kracht. Bij hem is nu alles te krijgen wat u ontbreekt. Als hij roept, volg mij. Zeg het dan maar tegen hem, Heer, u roept. En u hebt er recht op om mij te roepen. Want ik kon lopen. Ik kon u lief hebben. Ik kon u dienen, Heer. Maar ik heb het alles verzondigd in Adam. Daarom ben ik de allerellendigste. U bent het waard dat ik kom, Heere. Maar trekt u mij met koorden van liefde, Heere. Bekeer mij, zo zal ik u navolgen, gemeente. Geloof toch dat het woord van God met macht en met majesteit is. De stem des Heeren is met kracht. Zou dan vanmorgen voor de Heere iets te wonderlijk zijn, de Heere. Die daar een zondaar riep uit zijn tolhuis. Hij roept ook u. Twijfel dan toch niet langer aan dat woord van hem. Hij roept u ernstig. Hij roept u dringend. En het is maar één verlangen, zo zegt onze belijdenis. Dat u tot hem komen zou. Om bij hem vrede en het eeuwige leven te ontvangen. Roep hem dan vanmorgen aan. Heere, open mijn oren en mijn hart. Opdat ik komen mag. Alles loslaten waar ik zo aan vastzit. Dat ik uw stem mag horen en komen. Heere, roep mij ook onwederstandelijk. Ik blinde, ik dove, ik zondaar, ik lamme. Maar nu lees ik in uw woord dat u die roept. Heere, en als u roept, dan bent u ook een volkomen geneesheer. Dan bent u ook een volkomen zaligmaker. Heere. Zie dan zo ook op mij neer. Volg mij, roept hij. Werp u dan geheel aan zijn voeten neer. Ziende op hem die u geroepen heeft. En hij zal het maken. Waarom? Omdat hij het beloofd heeft. En omdat zijn woord de waarheid is. En zijn woord en zijn belofte in zijn zoon die ze gesproken heeft. Ja en amen zijn. Amen. Fijn te zoeken met elkaar het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo heeft uw stem geklonken. Volg mij. Levi mocht gehoor geven aan die roepstem van u. Alles verlatende, Heren. Want als u komt in het leven, dan kunnen we niet meer met het oude verder. Dan wordt het oude losgelaten. Dan wordt de dienst der zonden opgezegd. Dan wordt koning Satan de rug toegekeerd. Heren, dat is een eeuwig wonder van uw trekkende liefde. Omdat uw woord een machtswoord is, dat niet te keren is. Heer, het heeft geklonken. O, geef toch dat we ons van dat woord niet af zouden keren. Dat dit woord ons oordeel niet zal verzwaren. Maar dat we met een leven op uw woord mogen opstaan. Het is uw woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Heere, zo legt de ziel zich neer bij dat woord van u. U zegt het, Heere, dat ik volgen moet en ik kan het niet. Maar in uw woord is kracht. In uw woord is heerlijkheid. In uw woord is majesteit. Daarom trek ook mij en ik zal u nawandelen. Dan zullen ze opstaan op uw woord en u volgen. Heere, laat er zo ook vanmorgen, wat u beloofd hebt, voorwaar zeg ik u, de uren is gekomen en nu, dat doden zullen horen, de stem van de levende God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Laat dat wonder ook vanmorgen geschieden. Gedenk hen die door genade u mogen volgen. Heere, wat een strijd, en wat een moeite kan er zijn in dat volgen van u. Maar u hebt gezegd, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ik ben met u tot aan het einde. Tot aan de voleinding der wereld. Heere, zo gaat u voor. En zo mogen uw schapen volgen. Ga zo met ons mee. Laat het woord zijn kracht mogen doen in ons hart. Geef dat we thuis ook met elkaar mogen overdenken. En laat het ook vruchten mogen voortbrengen. Uw naam ter eer. Tot heerlijkheid van u. Blijf zo bij ons en breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Wij bidden u dat uit onverdiende genade, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar ten slotte: ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. Psalm 61 en daarvan het derde vers. draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.